Dit is inmiddels de tweede avond dat we gaan nadenken over de tweede scheppingsdaad van God op de zesde dag. Namelijk de mens geschapen als het beeld van God. En ik wil, voor we opnieuw gaan inpikken waar we zowat de vorige maal geëindigd zijn, wil ik graag het stukje met u lezen vanaf 1 vers 26, dus kort gezegd, de zesde dag. En God zei, laten wij mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee, over het gevleugelde van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over al de wilde dieren die over de aarde rondbewegen. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep gij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep gij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, verbreid over de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over het gevleugelde van de hemel en over al de dieren die over de aarde rondbewegen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op geheel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan de wilde dieren van de aarde en alle vogels van de hemel, en aan al wat over de aarde rondbeweegt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en was het morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nu, als we even ons schemaatje erbij nemen, dan vinden we op die zesde dag twee scheppingswerken en de creatie van de mensheid is, zoals ik al aangaf, werkelijk het hoogtepunt en dat hoop ik ook in deze avond af te werken. Wat de zevende dag betreft, daar ga ik niet echt mee bij stilstaan, vermits dat we de zevende dag in de inleidende studies overdacht hebben, als zijnde het doel van de scheppingsweek, Gods rust, dat zullen jullie nog herinneren. Dus daar ga ik niet zoveel aandacht meer aan wijden, en gaan we dan meteen stilstaan bij het tweede luik, Genesis hoofdstuk 2. Nu, omwille van de identiteit en de functie van de mens, komt hij in ons tempeloverzicht, schepping als Gods tempel, ook bovenaan de overige scheppingswerken te staan. Maar daar zal ik in de komende overdenkingen van Genesis hoofdstuk 2 ja, nog veel meer over zeggen, en dat zal ook veel duidelijker uit de verf komen waarom ik hier de mensheid omschreven heb als priesterkoningen om te heersen als Gods beelddragers over de aarde en al wat leeft. Nu, als we even wat we de vorige maal overdacht hebben met elkaar terug voor de geest halen, dan heb ik u erop gewezen dat de term beeld verwijst naar een driedimensionaal beeld. Wij mensen zijn een psychosomatische eenheid, heb ik u vertaald. We zijn geen compositie van onderdelen als mens. We zijn een eenheid. En ons fysieke bestaan als mens is zo fundamenteel en mede om die reden staat de leer van de opstanding ook zo centraal in het apostolisch evangelie. Op school leren we dat we 5 zintuigen hebben, maar in de Bijbel hebben we er 7. 7 zintuigen. Naast de oorspronkelijke zintuigen komen er nog 2 bij in de Bijbel. Spreken en bewegen. En die zijn integraal noodzakelijk om beeld van God te kunnen zijn. Herinner u, ik heb hier herhaaldelijk op gewezen toen we het Marcus-evangelie overdachten, dat de Heer Jezus zijn genezingen niet voor niets hoofdzakelijk betrekking hebben op die 7 zintuigen. We moesten maar eens allemaal nagaan. We zien niet dat de Heer Jezus, of beter gezegd, er wordt niet in de kijker gezet, dat de Heer Jezus mensen geneest van migraine en lumbago, maar wel dat ze blind zijn, dat ze doof zijn, dat ze een verlamde arm of een verlamde hand hebben, niet kunnen wandelen. Het zijn die dingen die in de kijker komen te staan. En toen hebben we ook met elkaar overdacht dat het mogelijk is als mens om te zien en toch niet te zien, om te horen en toch niet te horen. We hebben toen overdag met elkaar dat dat wel degelijk een teken is van oordeel die volgt op afgoderij. Gaat u zich wel nog herinneren? Dat tegenover wie dat goed ziet en hoort, dat is een heel duidelijk teken en bewijs dat God van je houdt. Want dat is alleen maar mogelijk als je relatie met God goed zet. Afgoderij verhindert dat je niet ziet of hoort wat dat er werkelijk toe doet. En dat geldt niet alleen voor Gods volk in de dagen van de Heer Jezus, dat geldt evenzeer voor Gods volk de dag van vandaag. Als je wat dat God in zijn woord tot ons spreekt en nader verklaart, die geestelijke dingen die slechts geestelijk begrepen kunnen worden, zegt Paulus, als je die niet begrijpt, als je die niet ziet, dan moet je als eerste dan afvragen, Heere, is er iets in mijn leven dat het waarlijk zien, dat het waarlijk horen verhindert? Is er in mijn leven misschien een afgoderij die mij verhindert dat ik niet langer zie of niet langer hoor wat dat er werkelijk toe doet in het leven? Nu, het tweede wat we overdacht hebben is dat beeld zijn geen reproductie is van de Godheid, maar een adequate representatie. Het beeld is geen fotografische weergave. Maar zoals we gezien hebben bij de Egyptische beelden, is het een pictografische representatie, die afdoende is om God te weerspiegelen. En als er staat, laten wij mensen maken als ons beeld, dat beschrijft dat hier geen vormingsproces, maar duidt het op het bedoelde resultaat. Juist omdat de mens een adequate representatie is van God, is hij ook in staat en gemachtigd om namens God te heersen. Het beeld, zo hebben we gezien, bezit het leven of de inwonende geest van degene die gerepresenteerd wordt. Ja, dat is typisch in het oude Midden-Oosten voor beelden. En ik dacht aan een tekst uit Habakkuk 2, vers 19, ik heb er hem niet tussen geplaatst, maar ik wil hem u voorlezen, waar daar ook zo de nadruk op gelegd wordt. Habakkuk, die wijst natuurlijk op de afgoderij, die welig tiert onder Gods volk, en hij zegt in Habakkuk 2, vers 19, wee hem die tegen het stuk hout zegt, word wakker en ontwaak tegen een zwijgende steen. Zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem. En ook Jeremia, in hoofdstuk 10, vers 19, wijst op de afgoden en zegt, er zit in hen geen adem. En ook de mens als Gods beeld, die bezit geen leven in zichzelf. Vandaar, als de mens, als Gods beeld, de levenslijn, de relatie met zijn schepper verbreekt, dan is dat een zelfvernietigende daad. Want onafhankelijk van de God die gerepresenteerd wordt, heeft een beeld geen enkele betekenis en ook geen reden van bestaan. Dus wanneer dat de mens in Genesis 3 die keuze maakt om autonoom te zijn en voor zichzelf uit te maken wat dat goed en kwaad is, dan is dit in zichzelf zelfvernietigend, omdat een beeld nooit meer kan zijn dan het beeld dat hij weerspiegelt. En wanneer de mens autonoom wordt, ja, dan snijdt hij zichzelf los van de enige die bepaalt wie hij werkelijk is. En wanneer hij dat doet, ja, dan sterf je gewoon. Nu, het beeld is functioneel. Het representeert de aanwezigheid van de gerepresenteerde. Ja, dat is zo bijzonder als je begint te realiseren dat je als beeld van God, God overal representeert waar je komt. En daaraan verbonden de functie, waarin dat beeld functioneel is, is dat het beeld fungeert als heerser in de plaats en de goedanigheid van de Godheid. Nu, van deze avond gaan we daar nog uitvoeriger over nadenken, maar ik wil die punten nog gewoon even heel kort voor de geest halen. En het beeld, zowel in zijn mannelijke als vrouwelijke variant, is volwaardig representatief. En dat verandert ook niet mensen na Genesis 3. Het gaat hier om een fundamenteel beginsel dat niet ondergeschikt is aan sociale relaties. En dat is wel een belangrijk gegeven. En het is dan ook vanuit dit beginsel, mensen, dat je die moeilijke en controversiële passages met betrekking tot onze sociale relaties, zijnde man en vrouw binnen het huwelijk, man en vrouw in de gemeente, dat dat vanuit dit oogpunt in beginsel dient verklaard te worden. En u weet in onze dagen dat daar heel veel over gediscussieerd wordt, maar ik heb verrassend genoeg nog nooit iemand gehoord die zijn argumentatie voor zijn positie begint met dit te onderbouwen vanuit het mensbeeld van Genesis 1. Ten vroegste begint men in Genesis 2 en doorslaggevend is Genesis hoofdstuk 3 natuurlijk. Nu, Paulus' onderwijs in het Nieuwe Testament is subjectief onderwijs. Met andere woorden, wat we vinden in Paulus' zijn brieven is toegepaste theologie. Het zijn pastorale aanwijzingen die Paulus geeft in lokale situaties, waardoor er ook maatschappelijke kwesties spelen. En wanneer dat we dat gaan terugprojecteren op Genesis 2 en Genesis hoofdstuk 3, ja, dan kan je niet spreken van het verklaren, maar is dat in principe eigenlijk inlegkunde en geen uitlegkunde? Want ik weet het, er zijn heel wat moeilijke passages die onwaarschijnlijk in tegenspraak lijken met de beginselen hier. Maar het is heel gevaarlijk om dat subjectief onderwijs van Paulus te gaan omtoveren in fundamentele leerstellingen om dan te bepalen wat de plaats van de man en de vrouw is en hun functie in de gemeente of wat de relatie man-vrouw is in een huwelijk. En dan ja, wordt Paulus' leer eigenlijk uit zijn culturele context gerukt en wordt hij in de praktijk, zeg maar, boven Israëls geschriften geplaatst, boven Genesis geplaatst. Alsof ja, dat er iets bestaat als nieuwtestamentisch christendom. En dan krijg je dogma's die heel vaak maar op één plaats gefundeerd zijn. Bijvoorbeeld, je hebt het al vaker gehoord, een vrouw mag geen onderwijs geven in de gemeente, punt. Nu, een houden regel is, vrienden, als men een leerstelling slechts op één plaats in de schrift hard kan maken, dan is die in de meeste gevallen verkeerd. Als je het niet kan toetsen binnen de gehele context van de Bijbel, dan zit je vaak verkeerd. Ja? Ik wil niet dieper op die kwesties ingaan, ik wou hier gewoon maar heel duidelijk aangeven dat mannelijk en vrouwelijk, geschapen als Gods beelddragers, dat dat niet ondergeschikt is aan de sociale relaties, mensen. Maar fundamenteel is hier. En ten zesde, het beeld zijn van God is meer mensen dan een functie. Het is de identiteit van de mens. En omdat het onze identiteit is, is het beelddragerschap ja, niet ondergeschikt aan sociale relaties, begrijp je? Het is onze identiteit. Maar ook daar vanavond nog wat meer over. Ik heb je dat de vorige keer ook al opgewezen en ik heb er niks bij verteld om het te duiden, maar aan Genesis 3 verliest de mens zijn identiteit als Gods beelddrager niet. Het is de heerlijkheid die ermee gepaard is die de mens verliest. En dat blijkt heel duidelijk in het verdere van Genesis, want ondanks de ravage die aangericht wordt door Genesis 3 tot 8, wanneer dat het kwaad zijn intrede in de wereld doet, zien we dat de mens in Genesis 9 nog steeds de beelddrager van God is. Want er wordt nadrukkelijk gezegd, wie het bloed van een mens vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want als zijn beeld heeft God de mens gemaakt. Nu, dat klinkt natuurlijk heel heftig, maar dat heeft te maken met het hoge mensbeeld. Kijk, in het oude Midden-Oosten is het zo, vrienden, dat wie het beeld van God schendt, het beeld geweld aandoet, die pleegt een regelrechte aanslag tegen de gerepresenteerde godheid. Wie dit doet, die pleegt hoog verraad tegen de gerepresenteerde God. En zo iemand die tekent bij gevolg ook zijn eigen doodvinnis. En dat principe vinden we eveneens in de schrift. En dat is nog steeds fundamenteel om de mensheid te begrijpen en bewust te worden hoe dat je met je medemens moet omgaan en hoe dat je hem moet behandelen. Datzelfde vinden we ook terug bij Jacobus hoofdstuk 3, in vers 9. dan heeft hij het over de tong. Met haar zegenen wij de Heer en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. Zie je? Dus na Genesis 3 verliest de mens zijn identiteit helemaal niet. Het beeld kan geschonden zijn en de heerlijkheid zijn we kwijtgespeeld, maar uw identiteit als beeld van God, die blijft gewoon. En ik denk dat het toch wel heel belangrijk is om ons dat te realiseren. Nu had ik beloofd om wat verder stil te staan bij gelijkenis. De meeste courantenvisie die hangbaar is onder de christen beschouwt dit als een nadere omschrijving van beeld. Ofwel zien ze het als synoniem voor beeld, ofwel als een nadere omschrijving. Ja, vermits dat de mens, zoals ik de vorige maal ook al aangaf, naar Gods beeld eerder als een fysieke weergave, een reproductie wordt beschouwd, zou gelijkenis dan gaan verduidelijken dat de mens zeker geen God is. Mensen zijn geen goden, ze lijken, zo zegt men, slechts op bepaalde manieren op God. En doorheen de kerkgeschiedenis heeft men nagedacht wat dit nu precies te betekenen zou hebben. De meest geopperde gedachten zijn dat de mens zich onderscheidt van de overige levende wezens door de reden dat hij kan nadenken over dingen en redeneren. Intelligentie wordt ook gezegd, men wijst op het zelfbewustzijn van de mens, op zijn persoonlijkheid, de vrije wil en dan, apart gezien, dat de mens in de mogelijkheid is tot een relatie met God. Dus zoals je ziet, focust men zich hoofdzakelijk op wat de mens onderscheidt van de overige levende wezens. Welke unieke kenmerken bezit de mens die bij de overige wezens op aarde niet gevonden worden? Ik heb zelf ooit een hond gehad en ik twijfel eraan dat mijn hond geen vrije wil had. We hebben dat vaak genoeg meegemaakt toen we van huis waren en terug thuis kwamen en toch wel een redelijke ravage aantroffen. Of dat nu zo typisch is, ik heb daar toch mijn bedenkingen bij. Ja. Persoonlijkheid, wel, ik denk, mijn hond die had wel degelijk een persoonlijkheid. En een zekere intelligentie, daar ben ik ook zeker van. Dus begrijp je waar ik naartoe wil? Ik denk niet dat het om die dingen gaat. Je ziet dat het altijd gaat om aspecten van de persoonlijkheid die mensen zouden delen, zeg maar dan met de schepper. Of eventueel ook met de engelen, hoe dat je natuurlijk het geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis begrijpt. Karl Barth zegt de mogelijkheid tot relatie met God. Er moet een zekere mate van gelijkenis zijn tussen mensen en God om te kunnen communiceren met God en om een relatie te kunnen hebben met God. Er moet een zekere mate van gelijkenis zijn. Dat is ook de reden waarom dat in voorbeelden in science fiction films als in Star Trek al die buitenaardse wezens in veel opzichten op de mens lijken. Nu, ik moet eerlijk zeggen, al deze aspecten die hier opgesomd worden, die vallen niet meteen te rechtvaardigen vanuit de schriften. Maar ze zijn natuurlijk de vrucht van filosofische overwegingen. Theologia, het nadenken over God, is de hoogste vorm van filosofie binnen het Griekse denken. Ja. En men heeft daar doorheen de kerkgeschiedenis menig uurtje aan besteed. Maar ik denk niet, lieve mensen, dat het om deze dingen gaat. Er is hier ook heel weinig sprake. Het gaat hier om innerlijke zaken, maar de onmisbare fysiekheid van de mens, die komt er eigenlijk nauwelijks aan bod. En we zijn toch een psychosomatische eenheid. Nu, richtinggevend voor mij is de kind-ouder-relatie. Dat baseer ik op Genesis 5, vers 1 tot 3. Want daar zien we heel duidelijk dat als een beeld van de levende God, Adam, een relatie heeft met God, zoals die van een kind tot ouder. Laten we het samen maar lezen. Dit is het boek van de familiegeschiedenis van Adam. Op de dag dat God het aardwezen schiep, maakte hij het naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, en hij zegende hen en gaf hun de naam mens ten dagen dat zij geschapen werden. En het gaat mij vooral om die zin. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Seth. Kinderen, zoals jullie alle weten, die delen zowel uiterlijke als genetische kenmerken met hun ouders. Hoewel dat een baby vanaf de geboorte kan lijken op de ouder, ja, wordt dit door weinigen gezien. Toen mijn oudste zoon geboren was, reed ik heel snel naar mijn geboortedorp om mijn moeder te gaan halen. En het eerste dat mijn moeder zei, toen ze mijn zoon vastnam, dat hij leek op zijn vader. Nu kan er wel toch een beetje een probleem mee in die zin. Ik weet niet of dat u vergaat, maar als ik een uur in mijn bad zit, dan begint mijn hand zo al een beetje te verrompelen. Mijn zoon had 9 maanden in water gezeten. Ze hadden hem ook een zetje moeten geven om hem eruit te krijgen. En de gynaecoloog had niet echt erop toegezien of dat die zuignap nu in het minst stond of niet. Dus moet u die vertalen. Dus ja, toen dan mijn broer op bezoek kwam, wilde ik hem voor zijn. Zeg, hij trekt helemaal op zijn vader, hè. Moet ik eens zien, verstand puilt eruit. Alle gekheid op een stokje, maar ik denk, en mijn vrouw zegt dat ook over onze kleinkinderen, die trekt op die, ik zie ik dan niet meteen op wie. Niet iedereen ziet dat toch? Of ben ik weer alleen? Denk ik niet. Maar die aangeboren gelijkenis, die wordt herkenbaarder en herkenbaarder, ja, wanneer het kind ouder wordt, en vooral door de omgang met de ouder, dan wordt die gelijkenis steeds duidelijker zichtbaar. En dat bedoel ik niet alleen uiterlijk, niet enkel fysiek, maar je gaat meer en meer zien gedragingen, karaktertrekken, bepaalde handeling die je doet, de manier van dingen doen, de reacties en omstandigheden, ook misschien voorkeuren en interesses, waarin het kind steeds meer een gelijkenis met de ouder gaat weerspiegelen. Ik geloof dat wij als beelddragers toegerust zijn om op dezelfde wijze goddelijke karaktertrekken te kunnen weerspiegelen. We bezitten als beelddragers het potentieel om steeds meer naar Gods gelijkenis te gaan groeien. Hoewel dat we allemaal beeld van God zijn, is er wel degelijk een groeivermogen om steeds meer te lijken op God. Dus gelijkenis geeft, vanuit dit oogpunt, de gezindheid en het karakter aan in de welke we God dienen te representeren. En daarom is voor mij ook deze passage de belangrijkste sleuteltekst die ons dan nader verklaart, samen met wat we de vorige maal overdacht hebben, hoe dat men tegen beeld en gelijkenis aankeek in het oude Midden-Oosten en in het oude Egypte. Die beide samengenomen zijn doorslaggevend om beeld en gelijkenis beter te begrijpen.
Kijk, als zijn beeld is meer de representatie en de gelijkenis is dan meer het gedrag.
En wel, daar ging ik nu eigenlijk aan toekomen om dat een beetje duidelijker te maken. Gelijkenis, kort samengevat, wijst op karakter. En communiceert dan ook vanuit dit oogpunt vooral zoonschap. En dat is typisch voor de Bijbel. Zo vader, zo zoon. Terwijl inderdaad, zoals je aangeeft, Marleen, beeld staat voor representatie. En dat communiceert, zoals we gezien hebben, vooral koningschap. De vorige studie is dat toch, denk ik, duidelijk uit de verf gekomen, zeker in de Egyptische cultuur, dat koningschap en beelddragerschap, dat die hand in hand gaan. En dat wordt trouwens bevestigd ook in die bekende Psalm 8, waar David zijn commentaar geeft over Genesis hoofdstuk 1. Hij zegt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Heerlijkheid en luister, mensen, er wordt er gesproken van gekroond. Heerlijkheid en luister zijn koninklijke attributen. Ja. Dat is juist waarvan David zo onder de indruk is. Vergelijk maar even Psalm 145, vers 11 en vers 12. Zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken, zegt de psalmist, en van uw macht gewagen om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterlijke heerlijkheid, de tweezelfde woorden, van zijn koningschap. Zie je? De luisterlijke heerlijkheid van Gods koningschap. Dus je ziet welk een hoog verheven mensbeeld de schrift heeft als het gaat om beelddragerschap. Ja. Nu, dat betekent niet dat die toebedeelde heerschappij van de mens dat hij dat maar autonoom kan uitoefenen. Nee, het is gedelegeerd koningschap. Dat is wat dat Psalm 145 duidelijk laat zien. Het kan nooit geen autonoom koningschap zijn. Psalm 24, de aarde is van Yahweh en al wat haar vervult. God is de koning van de ganse aarde. De mens als Gods beelddrager is gecreëerd om Gods koningschap te representeren als middelaars tussen God en zijn schepping. Het is een onderkoningschap, als ik het zo mag zeggen. Nu, waarom wijs ik erop? Wel, wat dat onderwerpen en heersen ook mag betekenen, God die verleent de mens geen blanco cheque. De mens wordt geen ongebreidelde macht verleend, zodat hij maar naar eigen goeddunken kan handelen. Heersen en onderwerpen, dat is geen mandaat tot uitbuiting, maar een benoeming tot rentmeesterschap. Met andere woorden, de rol van de mens in relatie tot andere schepselen is er een van zorg en dienstbaarheid, dat uitgeoefend wordt namens God en met verantwoording jegens God. Want zoals ik al aangaf in vorige studies, de schepping heeft niet alleen waarde voor ons gebruik. De schepping heeft waarde in zichzelf en bovenal waarde voor God. Mensen die horen ook voor de schepping te zorgen als iets dat in zichzelf waarde heeft. Vandaar is het belangrijk ook om te ontdekken dat de nadruk in Genesis niet zozeer ligt op overheersing, maar op gemeenschappelijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Wel, in de vorige studie heb ik al onderstreept dat de mens geen eigen scheppingsdag heeft. Die gemeenschappelijkheid tussen mens en dier die komt al tot uiting in Genesis 1 en het feit dat de mens en de landdieren uit de aarde worden voortgebracht. In Genesis 2 gaan we zelfs zien dat de mens uit de stof van de aardbodem gevormd is. Ja, er is een gemeenschappelijkheid tussen mens en dier en een zeer verregaande gemeenschappelijkheid. Want hoewel dat de mens onder de landdieren, zo zie je in Genesis hoofdstuk 2, niet de relatie kan vinden wat hij naar op zoek is, is toch eigenlijk wel opmerkelijk dat de echter eerst wordt uitgezocht. Heb je er al over nagedacht? Er was toch op zijn minst de mogelijkheid dat de mens sociale omgang met die overige levende zielen voor zichzelf afdoende vond. Het minste wat we kunnen zeggen, broers en zusters, is dat de mens gecreëerd is om vriendschap te hebben met de dierenwereld. En dat is trouwens niet juist het privilege dat door de slang in Genesis 3 misbruikt wordt. Er zou van verzoeking toch geen sprake kunnen zijn indien het voor de slang niet mogelijk was om samen met de mens op te trekken. Ja. De nadruk ligt hier in Genesis vooral op het harmonieus en ongestoord samenleven in gemeenschap tussen mens en dier. Daarom heb ik in de vorige studie zo benadrukt, toen we die probleemteksten in Jesaja overdachten, dat dat helemaal niet gaat om vegetarisch geworden roofdieren, maar dat het dan gaat over de harmonie, het samenleven en vriendschap tussen mens en dier. Dingen die ik soms zeg worden ook wel duidelijker als je het grote plaatje ziet. Ik wil dat onderstrepen, omdat er toch wel hier een hele sterke bewoording is in de grondtekst. Ik ga niet uitweiden over de woorden heersen en onderwerpen, maar ik kan u verzekeren dat het heel krachtige woorden zijn, die gebruikt worden in context van slavernij, het onderwerpen van volkeren. Ja, het is best heftig taalgebruik, als ik het zo mag zeggen. Vandaar dat het zo belangrijk is om die heftige woorden te zien vanuit het kader van dienend koningschap. En iemand die een mooie illustratie is van wat dit betekent ten aanzien van de dieren, is Noach. Noach, die in zijn generatie uniek rechtvaardig wordt genoemd. En hij betoont dit onder andere door de eerste natuurbeschermer te zijn. Hij bouwt een ark om allerlei leven te bewaren voor de verwoesting van de vloed. Nu, ik wil hier ook nog de opmerking bij maken. Noach is rechtvaardig. Gerechtvaardig zijn is voor mij, naar het Oude Testament, bovenal een relationele term. Want dat is nu net wat een beeld moest zijn. Een getrouwe representatie en dat kan alleen op basis van vertrouwen. Noach, die is niet rechtvaardig omdat hij een goed mens is en dat hij zich goed gedraagt. Er zijn heel veel mensen op het kerkhof die goede dingen hebben gedaan, daar had het hem niet over. Abraham, die geloofde God, en dat alleen wordt hem als rechtvaardig toegerekend, zien we. Het gaat erom dat God vertrouwd wordt, wie dat hij in wezen en karakter is. En dat is toch wat de mens in Genesis 3 faalt, en waardoor de relatie verbroken wordt. De mens stelt God goedheid in vraag, want hij denkt dat hem iets ontzegd wordt, wat dat goed voor hem is. En uiteindelijk keert hij God de rug toe. God wordt niet erkend als een goede God door de mens, en dat is het begin van alle ellende. Maar ik wil hier ook meteen bij zeggen, als het gaat om heersen en onderwerpen, dat hier anderzijds ook geen ruimte is voor romantiek mensen. Er wordt zo vaak op een wollige manier in de maatschappij rondom ons naar de natuur gekeken. De goede moeder aarde. Ja. Je moet de natuur zijn gang laten gaan. Maar weet je, je kan niet planten zonder wieden. En dat was voor Genesis 3 ook al zo, eerlijk gezegd. Er is hier het gevaar dat je die sterke bewoording heersen en onderwerpen gaat ontkrachten. Want er is inderdaad zachtheid en zorg en bescherming nodig, zoals Noach die betoont. Maar er moet ook doortastend, krachtig en fel opgetreden worden. Ik heb mijn vrouw vorige week zo zien optreden in onze hof. Ze was bezig met grenzen te stellen, met te snoeien. Ze was bezig met scheiding te maken, door te zeggen tegen de begroeiing tot daar en niet verder. De schepping die heeft, zoals uw tuin, onderwerping en overheersing nodig. Als je een tuin zijn gang laat gaan, wordt het één grote wanorde, een chaotische toestand. En in die goede schepping van God is het vanaf het begin noodzakelijk om te heersen en te onderwerpen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te zien. Nu de opdracht voor de mens, dat is eigenlijk, en daarom heb ik het ook zo uitgelegd wat mijn vrouw aan het doen was in de hof, onderwerpen en vervullen. We hebben gezien dat God een woeste en ledige aarde aan zijn bedoelingen onderwierp door scheiding te maken, door vorm en structuur te creëren gedurende die eerste 3 dagen, om daarna, hebben we gezien, die ontstane levensruimtes te gaan vervullen met leven in die 3 volgende dagen. Wat is de uitkomst? Zegen, goedheid en orde van wat hij doet. En dat moet ook de uitkomst zijn van de heerschappij en onderwerping van de mens. God die is met zijn scheppende werk een proces van organiseren en vervullen opgestart. En nu is het aan ons als zijn afgevaardigden, als zijn beelddragers, om dat gewoon verder te zetten. De opdracht en de functie van de mens in de schepping die ligt dus in het verlengde van Gods scheppende werk. Onderwerpen en vervullen. Nu, de volgorde zie je hier wel omgekeerd. Er wordt eerst gezegd, wees vruchtbaar, word talrijk. En dan wordt er gezegd, en onderwerp haar en heers, en zo verder. Want voor ons als mensen is natuurlijk noodzakelijk dat we ons vermenigvuldigen om de aarde te kunnen organiseren en onderwerpen. Met andere woorden, procreatie is werkelijk noodzakelijk voor de mens. Vandaar dat die volgorde dat ook precies weergeeft. Dat vind ik zo mooi. Het doel is net hetzelfde als bij God. Het organiseren en transformeren van de aarde, zodanig dat het een leefbare wereld wordt voor de mensen. En hoe zien we dat wel? De interesses die steeds duidelijker worden bij de mens, in de opeenvolgende hoofdstukken. Je ziet dat de mens cultuur gaat realiseren, en dat hij technische innovaties doet en vooruitgang maakt. Vooral vanaf Genesis hoofdstuk 4 vinden we dat mensen steden gaan bouwen. En andere bevolkingsgroepen, of andere mensen, focussen zich, specialiseren zich in het telen van vee en worden nomadische volkeren die rondtrekken. We zien dat de mens ook muziekinstrumenten ontwikkelt en dus muziek gaat spelen. En dat hij begint metalen te bewerken. Ja. Dus het is niet omdat die ontwikkelingen na Genesis 3 plaatsvinden, dat ze daarom in zichzelf boos of zondig zijn. Helemaal niet, mensen. We hebben gezien, en dat heb ik u al vaker gezegd, God is een ambachtelijke, kunstige God die zijn tempelparijs opricht. En dat wordt juist daarin weerspiegeld, wat de mens doet. Ik denk dat het niet nodig is om al die schriftplaatsen opnieuw te gaan aanhalen, om u te laten zien dat Gods scheppende werk in de psalmen en ook in het boek Job beschreven wordt als een bouwproject. Wat God ons getoond wordt als een landmeter, een architect, een bouwheer. Dus als de mens zich zo ontwikkelt en die interesses betoont, weerspiegelt hij de ambachtelijkheid en de kunstigheid van onze schepper God wanneer dat hij zijn tempelpaleis opricht. Laten wij mensen maken als ons beeld, naar onze gelijkenis, zodat zij heersen. U hebt van mij heel duidelijk gezien dat ik die keuze gemaakt heb vanaf het begin. En waarom ik die keuze gemaakt heb, wel, daar ga ik Richard Middleton de reden voor laten vertellen. Dit werkje dat je ziet, The Liberating Image, is ondertussen een naslagwerk geworden dat op vele theologische faculteiten gezien wordt, ja, als een toonaangevend werk als het gaat om wat betekent het nu om Gods beeld te zijn. En hij schrijft het volgende. Vele uitleggers nemen aan dat dit vers, dus het vers dat ik hierboven geplaatst heb, 26, toch betekent dat heerschappij een belangrijk, en let op de bewoording, ondergeschikt onderdeel van het beeld is. Meestal gerelateerd aan het beeld als resultaat of gevolg. Maar dan zegt hij heel nadrukkelijk, maar dit is niet bepaald een gerechtvaardigde lezing van de zinsbouw van 1 vers 26. De zinsbouw, zegt hij, verwijst met andere woorden naar heersen als het doel, niet alleen als gevolg of resultaat van het beeld van God, imago Dei. En dan gaat hij de vergelijking maken om dit te onderbouwen met Gods scheppende werk op de vierde dag. Hij zegt het doel van de zon en de maan is overeenkomstig, is vergelijkbaar, zegt hij. En dan heb je alles wat er gezegd wordt over de functie van zon en maan, scheiding te maken tussen dag en nacht, scheiding tussen licht en duisternis, tot tekenen en vaste tijden en van dagen en jaren en zo verder. En dan zegt hij vervolgens, en dit wordt verder aangegeven doordat ze in Genesis 1 nooit zon en maan worden genoemd. Ja, we hebben er ook bij stilgestaan, maar gewoon het grote licht en het kleine licht, waarvan hij zegt, waarmee ze retorisch een functie in de geschapen orde benadrukken. Hij zegt, kijk, zon en maan wordt niet genoemd opdat de functie zou onderstreept worden. Dus kort samengevat, heersen is een functionele beschrijving die het doel aangeeft waartoe dat de mens als Gods beeld geschapen is en geen ondergeschikt onderdeeltje van beelddragerschap. Ik laat u dit maar even zien om u gerust te stellen, dat wanneer ik daar anders over denk, dat dat wel gebakkupt is door mensen die gerust een autoriteit mogen genoemd worden wat dit onderwerp betreft. En Richard Middleton staat wel in de academische wereld niet alleen wat deze visie betreft, mensen, helemaal niet. Dus ik zuig dit niet uit mijn duim. Vervolgens wil ik nog even stilstaan, en God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God, schiep hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Oudere vertalingen hebben hier staan, man en vrouw schiep hij hen. En NBG staat de vertaling, oude versie, en zelfs de Groot Nieuwsbijbel heeft dit ook. Wellicht kent het meer zijn oorzaak in het harmoniseren van Genesis 1 en 2 dan dat het om grammaticale redenen is. Want die bewoording die wordt in de grondtekst ook gebruikt voor de dieren die de ark binnentrekken. En daar zie je heel duidelijk dat het gaat niet om man en vrouw, maar om mannelijk en vrouwelijk. Ja. Dat is een andere bewoording dan man en vrouw. Daar kom ik straks bij terecht. Dus wat we hier vinden is een biologisch onderscheid. Het gaat hier niet om een sociale relationele omschrijving. We vinden dat pas in Genesis 2. Man en vrouw als aanduiding voor levenspartners, dat kunnen we pas vinden in vers 23 van Genesis 2, waar er staat, toen zei de mens, dit is nu eigenlijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Ish en Isha is de aanduiding voor man en vrouw als levenspartners. Ja? En dat is een heel andere bewoording dan die je vindt in Genesis 7 vers 19 en in 1 vers 27. Dus het is pas in Genesis 2 vers 23, wanneer dat we twee mensen hebben in plaats van één, dat het voor het eerst mogelijk wordt, zeg maar, om te verwijzen naar geslachtsonderscheid. Je kan niet bepalen wat dan een man is, als er in contrast geen vrouw is, om het geslachtsonderscheid aan te geven. Maar later daar veel meer over. Dus de aanduiding hier mannelijk en vrouwelijk, ja, is bedoeld natuurlijk in aanloop naar wees vruchtbaar en word talrijk. Dat geeft allereerst de mogelijkheid tot procreatie aan. Daar gaat het hem hier over. Ja. En daar wil ik wel een tijdje bij stilstaan. Maar als het gaat over mannelijk en vrouwelijk, leven we in vreemde tijden, om het zwak uit te drukken. Ik denk dat het zo belangrijk is om te ontdekken dat als gevolg van Gods creatieve woord onze fysieke lichamen mannelijk of vrouwelijk zijn. En ik weet het, in onze gebroken wereld zijn er lichamelijke afwijkingen wat dat betreft. Maar laten we eerlijk zijn, dat zijn uitzonderingen die eerder zeer zeldzaam zijn. Wat ik wil onderstrepen, broers en zussen, dat is het elementaire principe die erin opgesloten ligt. En in dat opzicht, met al respect, bevestigt de uitzondering de regel nog altijd. Ja. Maar mannelijk en vrouwelijk, dat kent naast de geslachtsdelen, om het zo te zeggen, nog unieke stereotype kenmerken. Die zelfs ondertussen wetenschappelijk bewezen zijn. Omdat ze onder andere genetisch bepaald zijn. Ja, we zijn nu eenmaal een psychosomatische eenheid. Hè? Er moet wel meer zijn dan mannelijk en vrouwelijk, dan alleen die bepaalde uiterlijke delen. Ik heb onlangs een documentaire gezien, waarin men duidelijk door scans liet zien dat de hersenen van een man en een vrouw totaal anders functioneren. Daarmee zeg ik niet iets over hoe dat ze functioneren, niet, begrijp niet verkeerd. Dus daarin zie je dat we toch totaal verschillende wezens zijn. Ja. En beiden zijn blijvertjes volgens mij. In die zin, ons opstandingslichaam zal geloof ik niet geslachtsneutraal zijn. Ik weet het, procreatie is in nieuwe hemel en nieuwe aarde niet langer noodzakelijk, maar dat betekent niet dat de mens daarom automatisch onzijdig of een hybride zal zijn. Mannelijk en vrouwelijk, heb ik u de vorige maal gezegd, die zijn individueel representatief als beelddragers, maar die beiden samen, die laten nog een rijker beeld zien. En we vinden trouwens in Israëlse schriften dat over God in een vaderrol gesproken wordt en over God in een vrouwelijke rol, moederrol gesproken wordt, beter gezegd. Dus en ik denk dat dat zal blijven. We blijven Gods beelddragers in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En die heerlijkheid van God, die moet gezien worden, blijvend. Ja. Dus waarom wees ik op Psalm 139 en er nog niks over gezegd? Wel dat daar heel duidelijk gezien wordt dat het God is die ons in de schoot van onze moeder weeft. Dus ons fysieke lichaam is belangrijk, mensen. En hoe dat hij het weeft in de moederschoot, zo zijn we. Dat is onze identiteit, als mannelijk of vrouwelijk. Het zijn onze fysieke lichamen die vertellen wie we zijn, ongeacht onze gevoelens daarover. En daar wil ik toch wel nog een beetje aandacht aan geven, want ons hedendaags woordgebruik, ik weet niet of dat het u al opgevallen is, maar in de media wordt er nog zelden over geslacht of seksen gesproken. Men maakt tegenwoordig overvloedig gebruik van het woord gender. Nu, genderidentiteit en geslachtsidentiteit, dat is niet hetzelfde. Net zo min als gendergelijkheid hetzelfde zal zijn als geslachtsgelijkheid. Gender is dan ook een woord, broers en zussen, dat we beter in deze context van de schepping niet gebruiken. Het geeft een heel specifieke betekenis, en dat wil ik u toch even laten zien. Want het gebruik van het begrip gender, dat betekent ja, dat men de verbinding tussen wie dat we biologisch gezien zijn, onze seksen, en hoe dat we onze identiteit is, ja, men ziet dat niet langer verbonden met elkaar. En daar duidt gender op. Ja. Dus dan moet je duidelijk onderscheiden van geslacht of seksen. Dat vind ik heel belangrijk om dat hier toch te onderstrepen. In de schrift zijn mensen niet gegenderd op basis van een sociale constructie en zijn ze ook niet gegenderd op basis van individuele vrijheid. Wat bedoel ik daarmee? Met sociale constructie wel. Het is het beeld van mannelijk of vrouwelijk dat in een bepaalde cultuur of maatschappij heerst. Het beeld van wat dat een man of een vrouw nu is, de gedragingen, de rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald. Wat de feministen een stereotype aanduiding noemen en wat ik hen helemaal in kan volgen. Het is niet de maatschappij die dat bepaalt. Laat dat duidelijk zijn. En ten tweede, mannelijk en vrouwelijk zijn, dat is niet iets wat ik kan verdraaien of veranderen als een uiting van mijn eigen vrijheid. En dat is nu wat genderidentiteit omgaat. Het is niet uw biologisch geslacht, maar het is uw psychologisch geslacht dat bepaald wordt hoe dat je jezelf voelt. Een jongen gevangen in een meisjeslichaam bijvoorbeeld. Ja? Dus genderidentiteit duidt op uw psychologisch geslacht. Dat wordt ermee bedoeld. Het heeft niks en rechtstreekse zin te maken met uw biologisch geslacht. Dus zie je waarom dat we dit woord gebruiken, absoluut, als we het over deze beginselen hebben in Gods schepping, dat we dat absoluut moeten mijden? Er was een bekende Braziliaanse journaliste, haar naam zal ik niet vernoemen, want ik weet nooit hoe dat die opnames hier terechtkomen en wat dat ermee gebeurt, maar die schreef het volgende. Er is een virus dat rondwaart, ik heb er tussen gezet wereldwijd, dat zijn haar woorden niet, maar ik denk dat ik wel mag zeggen dat het ondertussen wereldwijd is. Er is een virus dat rondwaart en ervoor zorgt dat wanneer we in de spiegel onze geslachtsdelen zien, dat we niet langer weten wat dit nog te betekenen heeft. Postmoderne mens, die laat het lichaam niet langer vertellen wie men is. Dat is ongezien in de geschiedenis van de mens. Je mag denken van de Grieken en de Romeinen wat dat je wilt, inderdaad, met alle liederlijke seksuele uitspattingen, zouden ze dit gewoon belachelijk vinden. Als gevolg van Gods creatieve woord worden wij als mannelijk of vrouwelijk gekenmerkt. Het is Gods creatieve woord die bepaalt wat onze seksie is, zijnde mannelijk of vrouwelijk. Het is Gods karakter die onze identiteit als man of vrouw in het leven roept. Vandaar ik verwees naar Psalm 139. En de totale verwarring die er op dit vlak heerst in onze hedendaagse cultuur, mensen, die getuigt alleen maar van het feit dat de grenzeloze verafgoding van seksualiteit onze cultuur volledig doorzuurd heeft. De afgodische verslaving aan Eros en Narcissus. Seks is losgekoppeld van procreatie en is louter herleid in onze dagen tot een genotsmiddel waar iedereen vrijelijk recht op heeft. Seksualiteit, dat is zo fundamenteel voor de postmoderne mens om zijn identiteit te bepalen, alsof je zonder nooit echt kan weten wie dat je bent. Zover zijn we gekomen. Alles draait enkel om ik en mijn vrijheid en mijn behoeften. Terwijl dat seksualiteit in de schrift een haven is die we geven aan de ander. Het draait in de schrift niet om eisen te stellen aan de ander, het recht op goede seks, maar het gaat om de nood bij de ander tegemoetkomen. Onze fysieke lichamen zijn niet enkel materie, en ze zijn ook geen bezit om mee te doen wat ik wil. Ken je de feministische slogans nog van vroeger? Baas in eigen buik, als het om abortus ging? En het recht op uw eigen genderidentiteit bij de LGBT-gemeenschap? Zijn ze de LGBT-gemeenschap? In Nederlands, ja. Maar oorspronkelijk is het LGBT. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Komt van Amerika, wij hebben dat niet uitgevonden. Dus om er een paar te noemen, is het fysieke lichaam vanuit hun oogpunt enkel materie. Je doet ermee wat je wilt, het is uw eigendom, het is uw leven. Maar de schrift kijkt daar wel heel anders tegenaan, hè, mensen. Maar het lichaam is voor de Heer. En de Heer is er voor het lichaam. Hier in de context van hoererij, maar dat is het algemeen principe, dat het lichaam er is voor de Heer. En de Heer is er voor het lichaam. Het is niet uw leven. Wie houdt er u al x aantal jaar in leven? Het is het eigendom van de Heer. En niet uw privé bezit. En de Heer is er ook voor het lichaam. Dat is een hele krachtige uitspraak hier. Woorden die weerspiegelen hoe hoog verheven dat het beelddragerschap is in de ogen van de Heer, mensen. En ik weet het, de Bijbelse visie op seksen en seksualiteit is ronduit schokkend en affronterend in onze dagen. Maar weet je, de Heer choqueert ook zijn discipelen, nee, wanneer dat hij het heeft over huwelijk en echtscheiding. De praktijken onder de Joden waren in Jezus dagen ook niet anders dan in de Grieks-Romeinse wereld rondom hen. En dan doe ik vooral op wat de Geest zegt in Matthäus hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 12. Wat dat hij daar zegt in dat gedeelte kan je kort en bondig samenvatten als volgt. Hij zegt tegen de discipelen, je kan je levenspartner niet wegsturen. Het huwelijksverbond is voor het leven. En ten tweede zegt hij, een huwelijk, dat is één man met één vrouw, voor altijd. En het enige alternatief is celibatair zijn. Er is geen alternatief buiten dit. Je kan je levenspartner, zegt de Heer Jezus, niet op straat zetten als een afgedankt object bij de grofvuilophaling. Ja, ik weet, het is grof wat dat misschien zegt, maar we zien het wel ganse dagen rondom ons, in mensen in onze maatschappij. Dat levenspartners aan wie men zijn woord gegeven heeft voor het leven, afgedankt wordt en buitengezet wordt. Dus zie je, wat de Heer Jezus vertelt, was schokkend, ook in de eerste eeuw, hè, mensen. Dus als je denkt dat mensen alleen maar vandaag gechoqueerd zijn, mensen waren al gechoqueerd in de eerste eeuw. Onze lichamen zijn geen objecten. Weet je, ze zijn gecreëerd om een tempel van Gods geest te zijn. God wil in ons wonen. Ik denk dat we dat niet genoeg realiseren wat dat betekent. We zijn bijna aan de laatste dingen die ik nog wou overdenken. Want inderdaad, we vinden en God zei nadien, zie, ik geef u al het zaaddragende was dat op heel de aarde is. En alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. En dan wordt er meteen ook verwezen naar de wilde dieren. Maar aan al de wilde dieren van de aarde, aan alle vogels van de hemel, aan al wat over de aarde rondbeweegt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. Nu, het feit dat God het zaaddragende gewas en de zaaddragende boomvruchten toebedeelt aan de mens, wordt daaruit geconcludeerd dat de mens van bij het begin een vegetariër zou zijn. Ik vind dat in vroegkerkelijke schriften van Origenes, Gregorius van Nyssa bijvoorbeeld. Nu, de visie is natuurlijk dat de zondeval ertoe geleid heeft dat de mens genoodzaakt is en ook de dieren genoodzaakt zijn om vleeseters te worden. Ik heb u twee studies geleden erop gewezen dat dit vers hier binnen de context van Genesis 1 tot 9 niet meteen een geloofwaardige interpretatie is van de tekst. Opnieuw zien we hier heel duidelijk in de omschrijving, wordt de gemeenschappelijkheid onderstreept. En niet zozeer het onderscheid tussen mens en dier. De tekst vermeldt ook trouwens hier niets in zaken het dieet van zeedieren. Er wordt hier geen toestemming of verbod kenbaar gemaakt wat dat de zeedieren betreft. Ja. Dus dat er hier geen nadrukkelijke toestemming of verbod is in zaken vlees, is voor mij helemaal geen argument. Want als je het zo letterlijk neemt, strikt genomen, hoe zit het dan met niet-groene planten, en met paddenstoel, en met schimmels, en honing, is dat dan ook verboden om te eten? Mag de mens dan ook niets uit de rivier of de zee eten, behalve misschien zeewier? Waar heb je dat naartoe wil? Het is hier een zeer beperkte omschrijving, en ik denk dat we het niet in deze richting moeten zoeken. Derek Kidner, ik weet niet of de mens nog leeft, ik weet dat zijn commentaar op Genesis al meer dan 50 jaar oud is. Hij zegt, het toewijzen van elke groene plant als voedsel aan alle wezens, ja, want kijk, het groen wordt toegewezen aan alle wezens, dat mag niet geforceerd worden, zegt hij, om te betekenen dat ze allemaal ooit herbivoor waren, net zo min als dat alle planten voor iedereen even eetbaar waren. Hij zegt, het is de veralgemening dat al het leven direct of indirect afhangt van de vegetatie. En de bedoeling van dit vers is om te laten zien dat we allemaal gevoed worden door Gods hand. En ik denk dat hij hier heel dicht komt, mensen. Laten we niet vergeten dat 90% van het voedsel van de mens in de oudheid bestond uit de opbrengst van het land. Vlees werd meestal alleen bij feestelijke gelegenheden geconsumeerd, toch zeker bij de gemiddelde bevolking, bij de rijken zal het iets anders geweest zijn. Maar wat dat Kidner hier aan heeft, is eigenlijk wel een radicale nieuwe denkwijze. Weet je nog, in de scheppingsverhalen van het oude Midden-Oosten waren de mensen gecreëerd om de goden in voedsel te voorzien. Ze vonden dat ze ook hard werken en zijn ze maar mensen te creëren, want dan meer op ons gemak zitten. Dus, dat de schepper God zowel mens en dier belooft in voedsel te voorzien, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend van hen. En ik geloof dat dit veel dichter aansluit bij waar het om gaat, mensen. Meer ga ik er niet over zeggen. Maar ik vond Derek Kidner zijn toelichting de meest verhelderende wat dit betreft. En God zag aan het einde van die zesde dag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Ik weet niet hoe je die woorden aanvoelt, maar Gods algemene beoordeling van het geschapene, ik vind dat dat enthousiasme uitstraalt en voldoening uitstraalt in het werk dat God tot stand heeft gebracht. Nu, de schepping is zeer goed, maar ze is niet volmaakt. Anders zou er ook geen enkele verandering mogelijk zijn en aan die beeldtraars niet veel werk, voor te onderwerpen en te heersen. Nu, wat ik zo opmerkelijk vond, is dat die oorspronkelijke bewoording hier zeer goed, dat komt in de boeken van Mozes nog één keer voor, met betrekking tot land, aarde. Eén keer. Ja, ik vond het zo bijzonder dat je dat juist in nummer 14 terugvindt. Heel toevallig. Wanneer dat Jozua, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van de 12 verspieders, het land verkend hadden, scheurden ze hun kleren en zeiden ze tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een zeer goed land. Toch opmerkelijk, die connectie? Een zeer goed land, ja. Maar het land is wel bevolkt met vijandige stammen, inwoners waarvan dat een hart enkel boosheid voorbrengt, waar God gaat ze oordelen. En dan hebben we nog niet gesproken over de wilde dieren die rond waren. In de ogen van Jozua en Caleb is het land geen verheftigd geschenkje mensen, maar zeer goed. Ze zagen niet op het dat onderworpen en overheerst moet worden, ze hadden het volste vertrouwen in de goedheid van Yahweh. Yahweh die was veel groter voor hen dan de hindernissen die genomen moesten worden wanneer ze het land in bezit gingen nemen. Ze hadden het volste vertrouwen in Gods karakter. En is het nu net niet dat rotsvast vertrouwen in de goedheid van God, die ook in Genesis 3 op de proef gesteld wordt? Zou Genesis 3 vanuit het oogpunt ook niet heel veel te vertellen hebben over wanneer dat die nieuwe mensheid aangebracht wordt in dat nieuwe Eden in het nieuwe land? Gods schepping is zeer goed. Maar dat betekent niet dat er inderdaad geen hindernissen zijn. Er moet geheerst en onderworpen worden, van bij het begin. Ja. Dus je merkt dat de connectie met de toekomst van Israël en het land in het boek Genesis nooit ver af is, hè mensen. Nooit ver af. En dat maakt het boek ook voor mij zo boeiend. En hoop ik ook voor u, zeker in de komende hoofdstukken die gaan volgen, gaan we het telkens ook vanuit dit perspectief met elkaar gaan overdenken. En hierbij wou ik het laten voor vanavond.